doe u de volgende mededelingen. De tweede collecte is vandaag bestemd voor het jeugdhuis De Stuw. Aanstaande woensdag 14 oktober vergadert, zo de heren wil, de kerkenraad om 19:30 en gelegenheid tot bezoeken van de kerkenraad vanaf 20:30. En aanstaande donderdag 15 oktober zal er voor de eerste maal in dit seizoen weer Bijbelkring worden gehouden. Aanvang 8:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 45ste psalm, het tweede en het derde vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde en uw pijlen fel van uw boog gedreven. 2 en 3 van 45.
Thank you.
God zoals we dat vanmorgen willen lezen vinden we in het boek Jozua. We beginnen bij het 13e vers van hoofdstuk 5 en we lezen tot en met het 5e vers van hoofdstuk 6. Jozua 5 vers 13 tot 6 vers 5. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, 146 vers 3. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren, ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, die stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast. Als gij lieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen, een iegelijk tegenover zich. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanmorgen, vinden we in het laatste gedeelte van het 5e hoofdstuk van Jozua, de versen 13 tot en met 15. De ontmoeting van Jozua met de vorst van het Heer des Heren. Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet, er stond een man tegenover hem die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, Maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed al zo. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken om van hem zijn onmisbare zegen te bidden. En dan willen wij, wat onze gemeente betreft, voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor zuster Stekelenburg aan de Kordesstraat, die al meer achteruit gaat en zwakker wordt. Ook voorbeden voor onze oude zuster van Oosterbrugge in Sparrenheide, die ook minder wordt. En dankzegging voor het feit dat in het gezin Gijsbertsen in Leersum een zoon geboren is. Zoeken wij Gods aangezicht. Heere, u hebt ons allen nog willen sparen. Dat is niet vanzelfsprekend. Het is altijd weer een wonder als wij verlenging van onze levenstijd mogen ontvangen. Als wij bedenken dat de dood aan alle kanten ons omringt en van alle zijden ons bedreigt. En dat de dood ook zo spoedig, zo plotseling, zo onverwacht kan komen. Toen wij vorige week in de avonddienst met elkaar in uw huis bijeen waren, voltrok zich die ontzettende ramp waar heel de week berichten over kwamen. Er zijn daar zoveel mensen in één keer omgekomen, opgeroepen voor uw heilige rechterstoel om rekenschap af te leggen. Ons spaarde u. Ons hebt u tot op dit ogenblik nog gespaard. Er is geen garantie dat dat nog lang zo zal zijn. Zoals er voor al die slachtoffers in de Bijlmer geen garantie was op zondagmorgen, dat ze de avond van die dag nog zouden beleven en velen werden toen weggerukt. Zo kan het ook gaan, heren. We bidden u voor de nabestaanden van al diegenen die gij toen weggerukte uit het leven. Al dat leed dat toen gekomen is, waar geen menselijke troost voor is, waar mensen niets tegen kunnen doen, wilt gij dat leed lenigen en wilt gij die smarten verzachten en wilt gij genade bewijzen. En laten wij het beseffen, heren, dat de dood ieder uur dreigt en dat er maar één schrede is tussen ons en het graf. En laten we daar de les uit trekken, dat we bereid moeten zijn. En dat kan immers, want gij geeft ons genadetijd. Gij geeft ons gelegenheid om ons te bekeren. Gij geeft ons nog de roepstemmen, ook vandaag weer. De nodigingen. Het evangelie lokt, het evangelie waarschuwt, het evangelie komt met rijke en heerlijke beloften. Heere, gij spreekt nog, gezwijgt nog niet in uw gramschap, maar gij spreekt nog omdat ge de barmhartige zijt en omdat u het ons nog wilt laten horen. Die roepstem, wend u tot mij en wordt behouden. Heere, zo zijn er, niet alleen vanuit uw woord en niet alleen in de kerk, maar ook via de nieuwsmedia en via al de dingen die tot ons komen van buitenaf, genoeg van die roepstemmen die ons er steeds weer aan herinneren dat een mens bereid moet zijn. Intussen is zich onder ons volk ook een andere ramp aan het voltrekken en zijn er zorgen op andere terreinen ook. Als we denken aan degene die slachtoffer werden van de polio en die in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Onder andere ook een schoonzoon van onze zuster van der Vlies. Heren, wij bidden van u dat u die patiënten gedenken wilt. die niet alleen met lichamelijke nood te maken hebben, maar soms ook met hele diepe vragen kunnen komen te zitten ten aanzien van uw bestuur, uw leiding, uw voorzienig bestel, die godsregering die moeilijk voor ons is en veel te hoog. En dat zal ook de familieleden van de patiënten vaak bezighouden en met vragen vervullen. Heren, we leggen die nood ook voor u neer. We leggen die nood in uw handen. En wij smeken u dat gij barmhartig wilt zijn. Dat ge sparen wilt. Dat ge als door wonderen nog herstellen wilt. En dat u uw goddelijke gunst daarin wilt bewijzen, heren. We zijn zo afhankelijk, we zijn zo nietig, we zijn zo klein. En we moeten ook tot rust komen in uw beleid. We moeten ook leren, wat de psalm zegt, de onderwerping geeft hem rust. En zo wordt zelfs de roede ook nog gekust. Dat is een geloofsgeheim. Maar op de school van uw geest onderwijst u immers in geloofsgeheimenis. Geef dat dat ook de beleving mag zijn. Wilt u zo voor ons zorgen, heren, in al de nood van ons leven, als we aan alle kanten beseffen moeten dat één ding nodig is. Laat het onderwijs van uw woord zo ook tot ons mogen komen. En laat dat werk van uw genade onder ons verheerlijkt mogen worden. Als wij het rijke voorrecht nog weer ontvangen mogen, dat we naar de prediking van het heilig evangelie mogen luisteren. En als dat heilig evangelie ons in aanraking brengt vanmorgen met de vorst van het Heer des Heren. Jozua viel voor hem neer toen hij hem zag. En toen hij hem herkende, toen hij wist wie hij was. In verootmoediging, in diepe eerbied, geef ons die plaats ook in te nemen. Jozua stelde zich onder zijn bevelen. Heere, geef ons die plaats ook in te nemen. Geef ons genade om u te kennen, te erkennen als Sions vorst. Geef ons genade om u te vrezen in oprechtheid des harten. Heilig zo uw woord. En wilt u het gebruiken, heren, voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven. We bidden u ook voor zieken in ons eigen midden. We denken aan de ernstige patiënten, twee oude zusters der gemeente, die al maar minder worden en zwakker en die, zoals het zich laat aanzien, ook al dichterbij het einde van hun leven komen. Weest u hen toch in genade nabij en wilt gij nog tot hun hart spreken en wilt u ze vertroosten met uw heil. Heren, u hebt toch een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. Denk zo nog aan ze en wees ook met hun familieleden. En met alle die hen lief zijn in deze dagen, zie op hen in gunst van boven, heren. We willen u erkennen voor het feit dat u ook vreugde geschonken hebt in een ander gezin in de gemeente, waar u een zoon deed geboren worden. Heren, uw hand werd ook zichtbaar in dat wonder, dat machtige werk van uw almacht. Als gij, als de schepper van al het leven, uzelf openbaarde, laat dat kind mogen opgroeien in welstand, in gezondheid, en geef aan de ouders genade en krachten om de taak die gij hen daarin verleende op zich te nemen en in uw kracht ook te volbrengen. Heere, wees met alles wat op uw zegen wacht, met de verkondiging van uw woord op deze dag. Sterk uw knechten die gij riep en die gij uitzond. Bekwaam ze ook. Heren, doe hen ervaren dat de God die roept ook getrouw is en het daarom ook doen zal. En die zijn knechten niet in eigen kracht laat werken, maar die hen bedient uit uw hemels heiligdom. En laat zo uw werk ook openbaar komen, heren, door aan uw woord te paren de rijke en de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, opdat er nog in Sion geboren mogen worden vandaag, die de naam van Sions kinderen mogen dragen, waarin gij verheerlijkt wordt en waardoor het getal van degenen die u vrezen uitgebreid mag worden. En dat is toch ook naar uw eigen wil, Heren, als wij in uw woord immers lezen dat gij in de gelijkenis gesproken hebt, dwingt ze om in te komen, opdat mijn huis vol worden. Wel nu, Heren, maak dat huis vol met mensen die u leren aanbidden en liefhebben. En trek ze daartoe uit de macht van Satan en van onder de heerschappij der zonde, uit alle volkeren en rassen van deze aardbodem. Vergeef ons onze zonden, Heren, en dat alles om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit de 68e psalm, het eerste en het 12e vers. Psalm 68, het eerste en het 12e vers. Gemeente, nadat de godsdienstige plechtigheden hebben plaatsgevonden, de besnijdenis en het vieren van het Pascha, zal Israël onder leiding van Jozua dan toch eindelijk moeten beginnen met de verovering van het land Kanaan. Jozua moet daarbij de leiding geven, maar Jozua weet niet goed hoe hij dat doen moet. Hij heeft wel belofte van de Heere gekregen. Wees sterk en heb goede moed, heeft de Heere tegen hem gezegd. Ik ben met u zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik ook met u zijn. Maar dan staat Jozua toch nog voor die voor hem toch ook onbekende, geweldige taak om die sterke vestingsteden die er in het land Kanaan zijn te belegeren en te veroveren. Om die goed getrainde soldaten, veel beter getraind dan Israëls soldaten, om die goed getrainde soldaten te verslaan en om dat land dat nog altijd door die machtige vijanden bewoond wordt in bezit te nemen. Dat is een taak waar Jozua in eigen kracht ook niet tegen opgewassen is. En in gedachten verzonken loopt hij op een gegeven ogenblik, ik neem aan, 's nachts of tegen het aanbreken van de morgen stond zijn tent in het kamp bij Gilgal uit en gaat in de richting van Jericho. De eerste stad die ze moeten gaan veroveren. Een stad die alle maatregelen al genomen heeft om te voorkomen dat de Israëlieten haar in bezit zullen nemen. Het eerste vers van hoofdstuk 6 vertelt ons dat de poorten van Jericho hermetisch gesloten zijn. Dat er niemand in kan komen en dat er niemand uit kan gaan. Het is een versterkte vesting geworden waarin de inwoners zich helemaal teruggetrokken hebben. Hoe moet het nou met die stad? Hoe moet de aanvoerder van Israëls legers dat nu aanleggen? Ervaring heeft Jozua niet. In de woestijn waren geen versterkte steden die ze moesten veroveren. Hoe moet hij dit probleem oplossen? Het wordt toch van hem verwacht. Hij moet toch aan de legers van Israël leiding en instructies geven. Van hem verwachten ze een krijgsplan. Nu, hoe moet Jozua dat dan doen? Hij gaat op verkenningstocht uit. En laat het dit keer niet over aan verspieders. Hij gaat zelf zich op de hoogte stellen. Zijn er zwakke plekken in Jericho? Kan hij ergens, misschien met geweld of anderzijds met list, die stad binnendringen? Alleen is hij er dit keer op uitgegaan. Wellicht ook wel omdat het hem dan makkelijker zal vallen om in dat alleen zijn, in die eenzaamheid bij God zijn hulp te zoeken. Iemand zegt misschien, maar Jozua had toch een belofte van de Heere gekregen dat de Heere voor hem strijden zou en dat de Heere hen dat land zou geven. Elke plaats waar uw voetzool treden zal, heb ik u gegeven, zo zei God. Nu, als Jozua daar dan toch op vertrouwt, dan hoeft hij toch niet zo in het onzekere te verkeren. Dan kan hij toch alles in Gods handen geven en wachten totdat de Heere zijn weg en zijn plannen aan Jozua bekend zal maken. Ja, maar zo ligt het toch ook weer niet, gemeente. Want al zijn er dan beloften van de Heere die vast en zeker zijn en waar Jozua op steunen mag, dat ontslaat Jozua niet van zijn plicht. Jozua wordt ook geroepen tot de arbeid. Jozua wordt ook geroepen om in de weg van de gehoorzaamheid alles te doen wat zijn hand vindt om te doen. Hij heeft van de Heere talenten gekregen. En die moet hij gebruiken. Hij moet zijn verstand gebruiken. Dat is wat anders dan erop vertrouwen. En daar is onderscheid tussen je verstand gebruiken om allerlei dingen te overleggen, om een weg te vinden in afhankelijkheid van de Heere. Maar dat is wat anders dan op je verstand vertrouwen en zeggen, oh, ik heb het nu goed voor elkaar en ik heb het nu goed uitgedacht. Zo doen we het en zo moet het lukken. Jozua staat op die grenslijn van de verplichting om in gehoorzaamheid datgene wat God hem gegeven heeft te benutten. En aan de andere kant het dan ook helemaal in de handen van de Heere te leggen. En op de Heere in alles zijn vertrouwen te stellen. En dan staat daar, terwijl Jozua op die eenzame verkenningstocht is, dan staat daar plotseling iemand tegenover hem. Hij heeft hem niet eerder gezien in dat schemerdonker, of misschien was het meer nog dan schemerdonker. Hij heeft hem niet gezien, Jozua. En plotseling is daar iemand, een krijgsman, een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua kent hem niet. En volgens Jozua kan dat maar één van tweeën zijn. Het is of iemand uit het leger van Israël die hem dan verder onbekend is. Of het is iemand uit Jericho. Een van de vijanden. Een van de Kanaanieten. Andere categorieën zijn er immers niet daar op dat moment. Of een Israëliet. Of een Kanaaniet. En Jozua stelt hem die vraag, waar hoort u bij? Bent u bij ons? Of bent u bij onze vijanden? Dat Jozua zo spreekt, dat maakt duidelijk dat hij onverschrokken is. Had de Heere niet tegen hem gezegd, wees sterk en heb goede moed nu. In de kracht van dat woord des Heeren staat hij daar ook. Niet als iemand die op het eerste gezicht zo schrikt dat hij alles op alles zet om te vluchten. Nee, hij nadert tot die vreemdeling. En hij durft hem onder ogen te komen. Hij durft hem de vraag te stellen, waar hoort u bij? En aan de andere kant, dapperheid gaat gepaard met voorzichtigheid. Jozua is niet roekeloos, die zich in roekeloosheid in één keer op deze vreemdeling stort, door zelf ook zijn zwaard te trekken en erop los te gaan. Nee, hij stelt in betrekkelijke voorzichtigheid die vraag, wie bent u? En dan moet het antwoord van deze vreemdeling Jozua toch wel heel merkwaardig in de oren geklonken hebben. Want die vreemdeling begint met te zeggen nee. Bent u van ons of van onze vijanden? Nee, zegt hij, ik hoor bij geen van beide partijen. Ik hoor niet bij Israël en ik hoor niet bij de vijanden van Israël. Ik sta boven uw partijen. Is hij dan een neutrale toeschouwer, onbewogen? Nee, dat ook niet. We mogen niet zeggen dat als de vreemdeling hier zegt dat hij niet bij de ene nog bij de andere partij hoort, dat het voor hem dan ook geen verschil maakt of je bij Israël bent of bij de vijanden van Israël. Zo verstaan we de woorden niet. Wat dan? Wat is dan de bedoeling van dit antwoord? Als die vreemdeling gezegd zou hebben tegen Jozua, oh, ik hoor bij Israël, dan had hij zich daarmee tegelijkertijd onder de bevelen van Jozua geschaard. Want dat was toch Israëls aanvoerder. Maar hij stelt zich onder de bevelen van niemand. Het omgekeerde moet gebeuren. Jozua, hoewel Israëls legeraanvoerder, moet zich gaan stellen onder de bevelen van deze vreemdeling. Waarom? Omdat hij de vorst van het Heer des Heren is. Dat wil zoveel zeggen dat hij de aanvoerder van de hemelse legermachten is. En zo verschijnt hij op dit moment aan Jozua, als die almachtige aanvoerder van al de legermachten in de hemel. En die zijn heel wat meer waard dan de legermachten van Israël. Wie is dan meer? Jozua of deze vorst? Wie is dan uiteindelijk de aanvoerder? Dat moet Jozua beseffen. En tegelijkertijd moet Jozua dan hieruit leren dat nu de Heere zelf gekomen is, de strijd tegen de Kanaanieten, tegen de goddeloze inwoners van Jericho en van al die andere steden, dat die strijd tegen Kanaan maar niet een strijd is die Israël heeft te voeren. De Heere heeft een twist met de inwoners van dat land. De Kanaanieten zijn niet alleen Israëls vijanden, onze vijanden, zoals Jozua zei, maar de Kanaanieten zijn ten diepste Gods vijanden. En wat er nu staat te gebeuren, nu Israël gekomen is in het land der belofte, dat is maar niet dat Israël vijanden moet gaan verslaan en een land moet gaan veroveren. Nee, dat is dit dat de Heere met die goddelozen komt afrekenen. Hij komt de strijd aanbinden tegen die goddeloze Kanaanieten die hem zo lang getergd hebben. Die zo lang tegen zijn heilige wil zijn ingegaan. De Heere heeft gewacht in zijn langmoedigheid en in zijn geduld. Maar nu is de maat vol geworden. En nu is de ure van de uitgieting van de gramschap van de Allerhoogste gekomen. En nu zal God die goddelozen gaan verdelgen. En als de Heere dat nu komt doen, dan doet hij dat op een andere manier dan de manier die hij gebruikte toen hij Sodom en Gomorra verdelgde. Ook daar hadden ze God getergd. Ook daar was de maat vol. Maar toen gebruikte de Heere geen middelen, geen menselijke middelen. Toen werden die steden verdelgd door een regen van vuur en zwavel. Dit keer, als het om de tuchtoefening over de Kanaanieten gaat, gaat de Heere wel gebruik maken van menselijke instrumenten. De legers van Israël, die zullen instrumenten in Gods hand zijn om dat oordeel over de Kanaanieten te voltrekken. En dan moet Jozua beseffen dat, hoewel hij door de Heere aangesteld is als leidsman van Israël, hij toch ondergeschikt is aan de vorst van het Heer des Heeren. Hij toch ook onder zijn bevelen staat. En nu liep Jozua daar met de vraag in zijn hart, hoe moet ik Jericho gaan veroveren? Dat hoeft Jozua niet uit te zoeken. Want dat zal de vorst van het Heer des Heren hem gaan vertellen. Zoals we lezen in het begin van hoofdstuk 6. De Heere heeft zijn krijgsplan. De Heere heeft, als ik het zo mag zeggen, de strategie uiteengezet. De Heere zal het doen zoals het hem behaagt. En Jozua en de legers van Israël, ze mogen de Heere daarin volgen. Maar wat ligt er tegelijkertijd ook een rijke bemoediging in deze verschijning en in deze zelfopenbaring van de Heere aan Jozua. De Heere is nu gekomen, zegt hij. Ik ben nu gekomen. Dat betekent dat hij zal opstaan, leiding neemt. En als hij de vorst van het Heer de spits getreden is. En als de Heere gekomen is, en als hij aan de spits treedt, en als hij de leiding neemt, en als hij de vorst van het Heer des Heeren is, wat kan er dan nog misgaan? Dan is ook de overwinning gegarandeerd. En dat is sterke bemoediging voor Jozua. En wat ligt er ook een wijsheid van de Heere, dat hij op dit moment gekomen is. Er ligt in het Hebreeuws sterke nadruk op het woordje nu in vers 14. En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. En eigenlijk moeten we dan lezen, nu ben ik gekomen. Nu. Op dit moment. Wanneer is dat? Dat nu. Kijk maar in vers hoofdstuk 1, hoofdstuk 6 vers 1. Dat is het nu van de gesloten poorten van Jericho. Dat is het nu van de onmogelijkheid aan Jozua's kant om Jericho te gaan veroveren. Dat is het nu waarin Jozua met raadselen en vragen rondloopt. Dat is het nu waar de mogelijkheden van Jozua uitgeput zijn. Dat is het nu van het falen van alle menselijke wijsheid. Dat is het nu van de beleving van de diepe afhankelijkheid. Dat is het nu van het afgesloten zijn van alle andere wegen. En op dat moment, nu, is de Heere gekomen. Zijn tijd, dat is de beste tijd. Zijn tijd. Als mij geen hulp of uitkomst blijkt. Zijn tijd. Als wij het niet meer weten. En hoe reageert Jozua? Wat is zijn antwoord als de Heere zich zo openbaart? Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde. En aanbad. En zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Wat brengt dus die ontmoeting met de vorst van het Heer des Heren teweeg in Jozua's ziel? Eerbied. Diepe eerbied. Heilig ontzag. Hoe kan het ook anders? Als een mens staat tegenover God, de Heilige. De hemelse majesteit. Als God zichzelf openbaart in die indrukwekkende heerlijkheid van de vorst van het Heer des Heren. Dan kan het toch niet anders. Dan wordt de ziel toch vervuld met eerbied. O ja, daar zorgt de Heer immers zelf voor. En in die eerbied valt Jozua ter aarde voorover. Met zijn gezicht op de grond. Hij maakt zich zo klein mogelijk. En als hij daar diep voor de majesteit buigt. Als hij zich daar diep vernedert en klein maakt. In zijn eerbied en heilig respect voor deze vorst van het Heer des Heren. Dan is daar niet aan vooraf gegaan en overleg in Jozua, wat moet ik nou eigenlijk doen? En zou ik nou eigenlijk niet op mijn knieën moeten komen om dan tenslotte na allerlei overleggingen en allerlei aarzelingen tenslotte toch ook maar eens een keer van zijn hoogte af voor de Heere te bukken? Nee, dat gaat als vanzelf. Dat is de spontane reactie. En Jozua kan niet anders. En dat hij zich voor de Heere diep buigt. En dat hij zich tegelijkertijd er heeft begrepen wat die woorden van de Heere betekenen toen hij zichzelf als de vorst van de hemelse legermachten bekend maakte. Dat hij de Heere vraagt, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Dat betekent immers dat hij zich nu van meet af ook onder de bevelen van deze aanvoerder plaatst. Wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Jozua had ook kunnen zeggen. O Heere, wat een wonder dat u nou gekomen bent. Ik loop met zoveel vragen. Luistert u alstublieft naar mijn vragen. Ik heb zoveel te zeggen. Wilt u mij aandacht geven? Nee, Jozua praat niet. Jozua heeft veel vragen, maar die houdt hij voor zich. Want zijn vragen zijn het belangrijkste niet. Wat de Heere te zeggen heeft, dat is veel belangrijker. En daarin komt opnieuw zijn eerbied openbaar. Hij legt zijn hand op zijn mond. Zijn vragen moet hij bewaren. Het gaat er nu om wat de Heere te zeggen heeft. Wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht. En dan blijkt dat de Heere een welbehagen heeft in deze gestalte van Jozua. In die verootmoedigde gestalte. Ja, de Heere heeft er een welbehagen in. Waar blijkt dat uit? Wel, hij gaat met Jozua nog verder op die weg van respect en eerbied betoon. Als hij tegen Jozua zegt, het eerste, niet hoe die straks met Jericho moet gaan handelen, dat komt verderop pas. Maar het eerste wat de Heere tot zijn knecht in verootmoediging zegt, Jozua, trek je schoenen uit. U bent op de weg van verootmoediging en zelfvernedering. U bent op de weg van gehoorzaamheid. U bent op de weg van betoning van eerbied tegenover mij. Ga verder op die weg, Jozua. Trek de schoenen af van uw voeten. Want de plaats waarop ge staat is heilige grond. Schoenen uittrekken. Daar waar God verschijnt. Dat is een nieuw bewijs van eerbied. Respect. Jozua moet daar maar met blote voeten staan. Want God is daar. En dat is wat. De Heere hoeft het geen twee keer tegen Jozua te zeggen. Jozua deed alzo. Het hart dat vervuld is met eerbied voor de Heilige is terstond gewillig om al de bevelen van de Heilige te volbrengen. Ook als de Heere zegt, trek de schoenen af van uw voeten. Terstond doet Jozua het. En daarna als Jozua in Gods ogen helemaal op zijn plaats gekomen is. Als hij is zoals God wil dat hij is. Daarna gaat de Heere de verdere instructies geven over hoe het dan moet met de verovering van Jericho. Maar daar hopen we een andere keer met elkaar over te denken. Laten wij na deze uiteenzetting van wat het woord van God ons hier bedoelt te zeggen, proberen nog weer een aantal lessen te leren om met dit woord op deze manier ook tot onszelf in te keren. En het eerste wat ik u zou willen voorhouden, dat is dat de Heere de zijne te hulp komt, maar dat hij dat op zijn tijd doet. De Heere komt de zijnen te hulp, al moeten we er terstond bij zeggen dat hij dat op zijn tijd doet. De Heere komt, dat is duidelijk. Ik ben gekomen, zegt hij. En Jozua ontmoet hem. En Jozua krijgt onderwijs van hem. En hij neemt de leiding. En onder zijn leiding wordt straks inderdaad Jericho veroverd. De Heere komt. Maar hij komt op zijn tijd. Nu ben ik gekomen. En wanneer was dat nu? We zagen het. Dat was het moment waarop Jozua vastgelopen was en de weg niet meer wist. Waarop Jozua's mogelijkheden uitgeput waren. Waarop Jozua alleen maar vragen overhield en geen antwoorden meer had. Het moment waarop Jozua voelde dat er een ontzaglijke taak op zijn schouders gelegd was. Een taak die hij in eigen kracht onmogelijk kon volbrengen. En dan moet u niet zeggen, Jozua had toch beloften. Kijk, als we zo gemakkelijk kunnen redeneren met het hebben of gekregen hebben van beloften, dat we daar altijd genoeg aan hebben en dat we ze altijd voor de dag kunnen halen en dat we er altijd gebruik van kunnen maken, dan weet u niet echt wat de strijd des geloofs is. En dan weet u niet echt wat het leven in de waarachtige godzaligheid inhoudt. Met al de beloften die God gegeven heeft, staat een mens op een gegeven ogenblik toch nog weer met lege handen. Als de Heere niet komt om die beloften te vervullen. Hoeveel beloften een mens ook mag hebben, En waar hij dan bij tijden ook wel steun aan ontlenen mag en bemoediging uit ontvangen mag. Maar ze moeten keer op keer weer heel persoonlijk worden toegepast. De belover moet komen. Niet alleen de beloften, maar de belover, de Heere zelf. En wanneer komt hij dan? Om zijn belofte waar te maken. Om het de ziel te geloven te geven. Om het te beleven, te doen beleven. Wanneer komt hij? Ik denk aan de 142ste psalm. Die David dichtte toen hij in de spelonk was. En uit eigen ervaring heeft hij het neergeschreven en uitgezongen. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend. Hebt gij, o God, mijn pad gekend? Het nu van Gods komen, dat is vaak voor de beleving een moment dat te laat lijkt te komen. Dan hebben we het opgegeven. Dan kan het soms niet eens meer. Dan is een mens aan het eind. Dan zijn alle wegen toegemuurd. Dan zijn er alleen nog vragen. En de beloften dan. Het lijkt wel alsof ze er niet zijn. En dan komen de aanvechtingen. En de bestrijdingen. Dacht ik hoe God anders helpt. Mijn ziel werd overstelpt. Het nu van Gods komen, dat is het moment waarop de mens het gewonnen moet geven. Waarop de mens zich in Gods handen overleert geven. En dat kan wel eens lang duren, dat nu voordat dat komt. Nu ben ik gekomen. Oh, dat kan wel eens lang duren, David wist daar ook van. Psalm 40, ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. En dat was maar niet een wachten waarbij hij nog van alles en nog wat kon doen. En zo af en toe eens aan de Heere dacht en voor de rest op kon gaan in al de dingen van zijn aardse leven. En s'avonds nog eens een gebed deed en vroeg Heere, denk eens aan me. En de volgende morgen opstond en ook nog eens vroeg Heere, denkt u aan mij. En dan weer voor de rest van de dag uren achtereen bezig was met de bezigheden van het aardse leven. Dat was niet dat lange verwachten. Nee, dat lange verwachten van David, dat werd beleefd in de ruisende kuil, in het modderig slijk, waarin hij wegzonk en waarin hij zou omkomen, waarin hij zou stikken in zijn ellende. En in die nood riep hij tot God en liet de Heere hem wachten. Ik heb de Heere lang verwacht. Te midden van mijn nood en van mijn ellende. Zoiets als bij Bartimeus. Al wat ik weet wel, als je het in tijd uitdrukt, dan duurde dat allemaal zo lang niet. Maar voor de beleving van Bartimeus leek dat een eeuwigheid. De Heere ging voorbij. En hij riep, zonen Davids, ontferm u mijner. En de Heere ging door alsof hij hem niet hoorde. En de wanhoop zou Bartimeus ziel aangegrepen hebben, want nog even en de Heere zou buiten het zijn gehoorsafstand zijn geweest. En het roepen van Bartimeus was voor altijd te vergeefs geweest. En hij riep het uit, Heere ontferm u mijner. En toen ze ook nog kwamen zeggen, hou stil, want hij hoort niet naar u. Die andere mensen hadden de conclusie ook getrokken, nou die bedelaar luistert hij immers niet. Dat leek een eeuwigheid voor de gefolterde ziel die wist dat hij maar één mogelijkheid had. Nu moet hij horen, nu moet hij zich ontfermen en anders ben ik voor altijd een blinde en kom ik om in mijn ellende. Wanneer is dat nu van Gods komen? als hij de tijd gekomen acht. Als hij, en dat is zijn wijsheid, als hij voor zichzelf plaats gemaakt heeft, als hij het de mens leert dat er geen andere mogelijkheden zijn om zalig te worden, als hij het de mens doet beleven dat we helemaal opgesloten zitten in de onmogelijkheid, omdat wij midden in de dood liggen. Is er een die zegt, ik heb de Heer ook zo lang verwacht en het duurt nu al zo lang. En dan heb ik het niet over dat verwachten dat eigenlijk geen verwachten is. Zo af en toe is een gebed en zo af en toe is een stukje lezen en dan de Heer weer zo makkelijk kunnen vergeten. Nee, die worsteling vanuit de nood. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Och, dat ik wist waar ik hem vinden mocht. Dat verwachten, dat uitzien, dat roepen vanuit de nood. Ik roep hier in angst tot u gevloden. Is er iemand die zegt, het duurt al zo lang en de hemel lijkt gesloten. Zou het misschien zijn dat u nog zoveel vasthoudt? Zou het misschien kunnen zijn dat u het allemaal nog niet hebt prijsgegeven? En dat het toch nog niet echt een verloren zaak is? Dat is het toch wel, een verloren zaak. En als een verloren zaak gaan we het beleven ook. Dat is ook Gods tijd. Dat is het beste moment. Dat is het moment waarop God onze zaligmaker wordt. Wanhoop dan niet. Ik denk aan die regels uit die psalm die zo vaak in dat verband geciteerd mogen worden. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Wanhoop niet. Wanhoop wel aan uzelf. Dat wel. Verwacht van uzelf nou maar niks meer. Ook niet van uw zelfverbeteringspogingen. En van alles wat u zou willen doen om uzelf een gestalte te geven. En bij God acceptabel te maken. Verwacht daar niets meer van. Geef dat op. Werp dat weg. Maar wanhoop nooit aan de Heer. Zo hij vertoeft. Vertoeft. Dat is zijn komst uitstelt. Het moment nog niet gekomen acht. Zo hij vertoeft. Verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. En als wij het wellicht niet eens meer verwachten, klinkt daar een stem. Nu ben ik gekomen. Het tweede wat wij uit deze geschiedenis mogen leren is dat een ontmoeting met de Heere eerbied in de ziel teweeg brengt. Jozua ligt daar voorover op de grond. En Jozua zegt tegen de Heere: wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? En Jozua doet het. Als de Heere zegt, trek de schoenen van uw voeten. Zonder aarzelen, zonder tegenwerpen. Alles in het gedrag van Jozua wijst erop dat er diepe eerbied in zijn ziel is tegenover de Heilige. En zo ligt daar een mens op de grond. Wat voor mens? De belangrijkste in heel Israël. God was begonnen hem groot te maken, zo lazen we in het vierde hoofdstuk. Hem aanzien te geven. Een man tot wie iedere Israëliet opzag. En als vaders en moeders hun kinderen vertelden over de dood van Mozes, dan mochten ze erbij zeggen, maar God heeft ons een nieuwe leidsman gegeven. En als Jozua door het kamp van Israël ging, dan mochten die vaders in Israël die jongens erop wijzen, dat is die. Dat is onze leider. Dat is de man die God ons gegeven heeft in de plaats van Mozes. En zo werd ook in de kinderharten van Israël respect gekweekt voor deze Jozua. God begon hem groot te maken. Een man van aanzien. Waar iedereen respect voor had. Waar ze naar luisterden. Die ze gehoorzaamden. Maar als hij alleen met God is. Ligt Jozua op de grond. Klein en nietig. Ligt Jozua in het stof. Zo leert een mens ook klein denken van zichzelf. En zo leert hij het af om nog wat van zichzelf te verwachten. Oh, we hebben vaak grote woorden en we hebben vaak hoge gedachten van onszelf. En we willen maar het liefst dat een ander ook een bepaald respect voor ons heeft. Maar dat moeten we ook een keer kwijtraken. Als we God ontmoeten, leren we zwijgen. Als Job God ontmoet, gaat de hand op zijn mond. Doet hij zijn mond in het stof. Jozua ook. Veel vragen heeft hij, zei ik. Maar hij stelt er niet één. Hij zwijgt. Het enige wat hij zegt is, Heere, wat hebt u mij te bevelen? Uw woord, uw bevel. Dat is veel belangrijker dan wat ik te vragen heb. Hand op de mond. Zoals Paulus in de Romeinenbrief schrijft. En dat zal een keer gebeuren met ieder mens. Gelukkig als het aan deze kant van het graf gebeurt. Wat dan? Dat alle mond gestopt wordt. Dat we al die praatjes die we hebben en al die gedachten die we hebben een keer tot zwijgen weten te brengen. En dat onze mond gestopt wordt. En dat het enige wat nog over onze lippen komen kan is. Heere, wat spreekt u tot uw knecht? In die onderworpenheid. Uiterlijk en innerlijk vervuld met diepe eerbied. Uiterlijk, zei ik. Kijk eens naar Jozua's voeten. God heeft hem verteld dat de grond waarop hij staat heilig is. Daarom schoenen uit. Beseffen we dat, gemeente? Ook wat het uiterlijke betreft. Een mens zegt wel eens, het zit niet in het uiterlijk. Dat is nog de vraag of het niet ook in het uiterlijk zit. Dat is een goedkope redenering om slordige kleding in de kerk enzovoort te verdedigen. Dat zie je in brede kringen in het christendom vandaag. Het zit niet in het uiterlijk. Als het in het uiterlijk niet uitkomt, zit het ook niet in het innerlijk. Trek de schoenen van uw voeten. We staan op heilige grond als God zijn gemeente ontmoet. We staan op heilige grond als we onder de prediking van het woord komen. We staan op heilige grond als wij in het gebed tot God naderen. Maar ook het innerlijk. En daar ligt de bron. Daar ligt het geheim van Jozua's gehoorzaamheid. In zijn innerlijk is hij geraakt. Beseft hij er wat van? Tegenover hem ben ik zo nietig. Tegenover hem ben ik zo onwaardig. Tegenover hem kan ik alleen maar bukken diep in het stof. Eerbied voor God. Niet alleen maar omdat ik een mensenkind ben uit het stof gemaakt. Maar omdat ik ook nog een gevallen mensenkind ben. Een verdorven zondaar. En wie van dat een en van dat ander iets beseft, die begrijpt Jozua. En die ligt met Jozua op de grond voor God. Die weet wat het is om beschaamd en soms ook bevend, om het maar eens zo te zeggen, op de heilige grond met blote voeten te staan. Vol eerbied. Kennen we er wat van? In onze tijd waarin alle respect voor degene die boven ons geplaatst zijn aan het verdwijnen is. In onze tijd van gelijkschakeling. In onze tijd van taning van het gezag, kennen we er toch wel. O, Gods gezag, Dat wordt beleefd en dat wordt gevoeld in de ziel als we waarlijk een ontmoeting met God hebben. En waarlijk een ontmoeting met God herinnert er ons aan dat we mensenkinderen zijn. Stof uit het stof. En ook nog verdorven en vol ongerechtigheid. En als een mens zo zijn mond in het stof leert steken, dan leert hij zwijgen en luisteren. En dan wordt het een wonder dat God nog in genade tot hem komt. Dat die vorst van het Heer des Heren dat zwaard dat hij in de hand heeft niet gebruikt om Jozua te doorboren. Want dat had dit Adamskind krachtens zijn verdorven bestaan en zijn zondigheid verdiend. En het derde wat wij uit deze geschiedenis leren, dat is een vraag. Aan welke kant staat u? Jozua stelde die vraag aan de vorst van het Heer des Heren toen hij nog niet wist wie hij was, toen hij hem nog als een vreemdeling beschouwde. Maar dat was een verkeerde vraag, zoals we zagen. De Heere antwoordt daar ook niet op. Althans, de Heere zegt niet, ik sta aan deze of aan die kant. Hij zegt, ik sta erboven. Want ik ben de vorst van het Heer des Heren. Die vraag mogen we aan God nooit stellen. Heer, aan welke kant staat u? Wij moeten aan Gods kant komen. En hij niet aan onze kant. Al proberen we dat wel vaak voor elkaar te krijgen. God aan onze kant krijgen, mis. Zo handelt God nooit. Wij moeten aan zijn kant komen. En daarom, al mag die vraag dan niet aan Jozua, door Jozua aan de Heere gesteld worden. De Heere mag die vraag wel aan ons stellen. Aan welke kant staat u? De Heere mag het ons wel vragen. Hoort u bij mijn volk? Of hoort u bij mijn vijanden? En niet alleen mag de Heere die vraag stellen, gemeente vanmorgen, stelt de Heere die vraag. Waar hoort u bij? Let nog eens even op deze vreemdeling die de vorst van het Heer des Heren blijkt te zijn. Hoe ziet Jozua hem? Een man met een uitgetogen zwaard in zijn hand. Zo staat hij tegenover Jozua. Waarom dat zwaard? Wat zou hij met dat zwaard doen? Al zijn vijanden treffen. En er zal er niet één aan ontkomen, aan dat wraakzwaard. Niet één van zijn tegenstanders zal hem kunnen ontkomen. In Jericho niet. In Ai niet. En in al die steden van Kanaan niet. En verderop in deze wereld niet. En ook niet als zij straks komt op de wolken des hemels. En als het door het heelal zal klinken. Nu ben ik gekomen. En als we dan bij zijn vijanden horen, gemeente. Wee ons. Als we dan gaan ontdekken dat hij die komt op de wolken des hemels, om het zo te zeggen, deze vorst van het Heer des Heren is met het uitgetogen wraakzwaard in zijn hand om vergelding te doen over al de boosheden en de goddeloosheden van zijn vijanden, dan zal het geklaag, het gekerm, het geween en het gebed opstijgen tot de bergen en tot de heuvelen. Bedekt ons voor het aangezicht van hem die gekomen is met het zwaard in de hand. Want wie kan bestaan voor zijn toorn? En dat gebed wordt niet verhoord. Dat gebed tot de bergen en tot de heuvels wordt nooit verhoord. De bergen blijven op hun plaats staan en de heuvels blijven op hun plaats staan. En een mens kan zich niet onder de bergen en de heuvelen verbergen voor het aangezicht van de vorst van het Heer des Heren als hij komt. Om wraak te doen over alle goddelozen van het aardrijk. Hoort u daar nog bij? Hoort u daar nog bij? bij hen die hem weerstaan, die nooit echt gebogen hebben, die hem nooit te voet vielen, die nooit tot waarachtige bekering kwamen, die nooit de vrezen des Heren leerden betrachten, die nooit oprecht hun schuld leerden bewenen, die nooit dat middel dat hij tot genade, tot verlossing heeft aangeboden, hebben aangegrepen. Bent u nog altijd iemand die met de rug naar God toestaat? Alle godsdienstigheid ten spijt. Nog altijd ten diepste een vijand, onverzoend met God. De Heere vraagt u heden, waar hoort u bij? Bij mijn volk? Of bij mijn vijanden? Hij weet dat wel waar we bij horen. Maar hij wil dat we het onszelf ook bewust worden. Als we zijn vijanden zijn, dat we die ontdekking gaan doen. En dat we de nood daarin gaan ontdekken. En dat wij dan toch nog leren om de wapens in te leveren. En ons verzet op te geven. En vrede met de Heere te gaan maken. Dat kan immers, want heden komt hij tot ons in het evangelie. Als de genadige, als de barmhartige, niet komt hij om te verdelgen, niet om te doden, maar hij komt om genade aan te bieden. Hij komt met het vredesaanbod. Hij zegt, geef uw verzet toch prijs. Laat u toch door mij winnen. Laat u toch bewegen tot het geloof. Breek toch met uw zonde. De Heere staat in de prediking van het woord vanmorgen tot ons. En dit zegt hij tot een ieder van ons, ook tot zijn vijanden. Nu ben ik gekomen, buig u dan voor hem neer. Val toch voor hem in het stof. Geef hem de eer die hem toekomt. Erken die vorst, hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Besef toch wie ge zijt, mensenkind. En laat u door hem zaligen. Of mag u door genade behoren bij dat volk dat zijn volk is. Bij de vrienden die door hem tot vrienden gemaakt zijn. Die door hem, door zijn krachtige, onwederstandelijke werking van de Heilige Geest ingewonnen zijn. Die het verzet hebben opgegeven. Die voor hem hebben leren bukken en buigen. Dan weet u van die plaats van verootmoediging. Dan weet u van dat knielen in het stof. Dan weet u ervan dat uw hand op uw mond ging. Maar dan weet u ook van dat wonder. Hij legde zijn rechterhand op mij. Dat wonder van opgeraapt worden. Dat wonder dat hij tegen wie we gezondigd hebben. En voor wiens heilig aangezicht we geen ogenblik bestaan kunnen. Dat hij toch tot zo'n bevende zondaar zegt. Vrees niet. Dan weet u van genade, van die onverdiende gunst aan een onwaardige bewezen. Dan weet u er wat van. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dan weet u er wat van dat wonder dat hij door het almachtige liefdesgeweld vijanden met zich verzoende. Wat een wonder. Wat een wonder, nu al en straks als dat woord uit zijn mond klinkt bij zijn wederkomst, nu ben ik gekomen, dat hij dan toch tot de schapen zegt, komt, gij gezegende mijns vaders en beërf dat koninkrijk om dan voor altijd met de Heere te zijn. Amen. Psalm 98, het vierde vers. Thank you. Heere, u gaf ons uw woord met het onderwijs daarin vervat. Heilig het aan ons hart. Geef het ons mee, Heere, en laten wij het meenemen. Laten we het bewaren in ons hart, in de zin der gedachten. Laten we het overleggen. Laten we de lering uittrekken. Laat het ons werkzaamheden geven. Voor het eerst of opnieuw. En wilt gij zo, door de werking van uw Heilige Geest, hetgeen vanmorgen vanuit de schriften tot ons kwam, gebruiken om ons te bekeren, om ons te onderwijzen, om ons te bemoedigen, om ons te terecht te wijzen, net naar wat u weet dat we nodig hebben. Heere, nogmaals, we bidden u, gebruik uw woord in ons leven. En mag het voor ons zijn en worden steeds meer een kracht Gods tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 46, het zesde vers. Psalm 46, het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.